verenigen ons nu in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Mijn ogen zijn gevestigd op u, tot gij mij redt. Zondag, Oculi. We zijn alweer bij de derde zondag in de 40 dagen tijd. In de bloemschikking zien we de kleur van het zand van de woestijn en een soort pad daardoorheen. Twee takken die als een soort wandelstokken daarin staan. Veel rood en paars. Kleuren van lijden, van bloed. Hier voorin komen er steeds meer elementen bij. Vandaag water. Omdat op het leesrooster staat een nieuwe ontmoeting. De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron. En ik nodig Sylvia nu eerst uit om hier het gedicht voor te lezen. Wat daar al naar vooruit wijst.
Jij mag er zijn. Ook jij hoort erbij. Hoe je ook bent, met jou zijn we blij. Houd je niet zo van veel praten, maar ben je eerder wat stil? Zit je wat vaker te denken, weet je niet goed wat je wil? Kom je niet vlot uit je woorden, kom je heel vaak achteraan? Hebben ze jou niet nodig, zien ze je meestal niet staan? Willen ze niet met je praten, zie je er buitenlands uit? Houden ze jou op een afstand, om je wat donkere huid? Ben je te moe om te spelen, sta je alleen aan de kant? Kun je gewoon niet goed meedoen? Kom, ik geef je mijn hand. Jij mag er zijn, ook jij hoort erbij. Hoe je ook bent, met jou zijn we blij.
Dankjewel. En we zingen veel liederen die gaan over het water en over de bron. En we beginnen met lied 75, vers 4, 5 en 6.
Thank you.
dienst nu met u voortzetten met een gebed van verootmoediging, genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven. We zingen telkens een vers van Psalm 42, reagerend op die momenten. Psalm 42, respectievelijk vers 1 en vers 3 en vers 7. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan ze voort, om in Sion voor God te verschijnen. Laten we bidden. O Heere, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog op ons hier in uw tempel. Eén dag in uw paleis is meer dan duizend elders. Ik verkeer veel liever nederig aan uw drempel dan dat ik aanzit waar ik u ontbeer. Amen. De hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde, God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. hierheen. Hierheen. Hier is water. Voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laten we bidden om de opening van het woord. Hier in de hemel, wilt u de bronnen ontsluiten. En dank u wel dat u ons roept naar de bron toe. Laat levend water vloeien, hier vanmorgen. En dat wij ons laven. Richt ons ook, door dat water dat u geeft, opnieuw op de weg die u ons wijst. Hoe ver de weg ook is, door de woestijn naar het beloofde land. Richt ons in denken, in voelen, in doen. En mogen we in het woord ook de troost van uw aanwezigheid ervaren. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees voor u uit Johannes 4, vers 1 tot en met 26. Het verhaal van die ontmoeting. Ik wil wat dicht bij de grondtekst blijven en ik heb vandaag gekozen voor een vertaling die nog maar pas weer is verschenen. De herziene Statenvertaling. Johannes 4. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer hebben zal en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat men in Jeruzalem, dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna. Ja, diverse ontmoetingen hebben we al gehad. Jullie hebben al diverse mensen hier binnen zien komen de vorige keren. En ik ben benieuwd of er nu weer een ontmoeting is naar aanleiding van dit verhaal van de Samaritaanse... Oh, er komt een hele vreemde meneer aan, volgens mij. Dat is... Ik weet het niet, hoor. Dat kan ik niet helemaal thuis brengen. Het ziet er niet echt Nederlands uit. En dan al... Wat zeg je? En de kinderen mogen naar voren komen. Zeker mogen de kinderen naar voren komen. Kom maar hier staan om die man daar te ontvangen. Ga maar zitten hier, dan kunnen jullie het allemaal goed zien. Dag meneer, volgens mij komt u uit een vreemd land en een vreemde cultuur. Of misschien zijn wij wel vreemd voor u.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jongens, ben ik blij dat ik jullie zie.
Hij spreekt wel Nederlands.
Ja, dat...
Dat is mooi.
En weet je, want ik ben een vreemdeling, dat kun je ook wel zien, hè. Ik heb hele andere kleren dan jullie. En willen jullie mij helpen?
Ja. Willen jullie die meneer helpen?
Helpen? Wie wil mij helpen? Nou.
Hartelijk welkom in deze cultuur.
Nou, je hoeft niet bang te zijn voor mij, maar ik ben hier vreemd. En ook een beetje verdwaald. En ik heb erge dorst. En ik zoek de bron. Wie kan mij helpen om de bron te vinden? Hebben jullie een bron? Heeft iemand een idee? Daar zou je mij heel erg mee kunnen helpen. Als ik nou een bron kon vinden, ja, dan kan ik mijn dorst lessen. Hoe drinken jullie dan? Hebben jullie geen bron thuis? Ja.
We hebben een kraan.
Oh, jullie hebben een kraan. En wat gebeurt er met die kraan dan?
Ja, als je hem aanzet, dan komt er water uit. En dat is een beetje onze bron.
Oké. Nou, dat is bij mij heel anders hoor, thuis. Het is heel veel zand en steen. En als wij water moeten drinken, als ik met mijn familie water moet drinken, moet ik een heel eind lopen naar een bron. En daar zijn er niet zoveel van. En als ik daar dan ben, dan hoop ik maar dat daar ook helder en sprankelend water in zit. Zodat ik mijn dorst kan lessen. En waarom is water zo belangrijk? Zeker in warme landen, maar ook hier natuurlijk. Hè? Wie weet dat? Oh, misschien iemand. Waarom heb je water? Kun je wel zonder water? Als je nou vandaag geen water drinkt en morgen geen water drinkt, gaat het dan goed?
Nee.
Nee. Nou.
Dan kan je niet meer leven.
Nou, precies. Dan ga je dood, hoor. Je hebt echt water nodig om te kunnen leven. Het levende water is heel belangrijk voor mensen. Anders kunnen ze gewoon niet verder leven. En zeker in warme landen is dat, waar ik dan vandaan kom, is dat heel belangrijk. Maar ook hier moet je drinken van het levende water. Nou, nu heb ik een plaatje. Kijk, daar staat ook het water op. Met Jezus, die ook op zoek is naar het leven. Naar een bron met levend water. En die wordt geholpen, gelukkig wel, hè. Net zoals jullie mij hebben geholpen. Zullen we even dit plaatje opplakken? Nou, ik denk maar bij de rivieren, bij het water. Hier zie je de woestijn, hè, dat ken ik wel, de bergen. En dan zetten we hier. Zo, kijk eens. Zie je dat? Mooi.
Hoi. En dan gaan we het lied zingen natuurlijk, wat daarbij hoort. Kom uit je huis, ga met ons mee. En we zingen het refrein en het derde vers van dat lied. sluiten aan op de prediking met een lied uit de evangelische liedbundel. Jezus bij de Jacobsbron. Woorden die er helemaal bij passen. Ja, nou ja, dat merk je. Hoe leg je zo'n verhaal uit aan Nederlanders, aan jongelui vandaag? Hoe vaak draaien wij op een dag de kraan niet open en gebruik je water? En dat kost geen enkele moeite en je praktiseert er ook niet over. Je denkt er niet bij na. In mijn jeugd was het nog een beetje anders. Voor water moest je naar de pomp, die daarvoor in de grond was geslagen, tenminste bij mijn grootouders. En dan moest je meestal ook wel even pompen, voordat het water uit die kraan kwam. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niks vergelijkbaars met landen waar dan het ook nog warm is. En waar je soms kilometers moet lopen om aan water te komen. En je kon dus ook eigenlijk, je ziet het ook op de oude atlassen, je kon dus eigenlijk ook alleen maar wonen aan een rivier. Of je moest als dorp, als stad, beschikken over een waterbron. En dan niet gewoon water wat je opvangt of zo van aan regen, want dat gaat op een gegeven moment weer bederven. Nee, dan heb je hebt levend water nodig. Dus een rivier, rivierwater, of stromend grondwater, dat je dan naar boven kon halen met een touw en emmer. En met name het laatste, zo'n waterput, was iets om ongelooflijk zuinig mee te zijn. Daar gooi je geen rommel in. Het was een kostbaar bezit. En die put was de levensbron voor weet ik hoeveel mensen in de wijde omgeving. Dat was dus ook de plek om elkaar te ontmoeten. En daar stond je in de rij met je kruik. Alle reizigers die, weet ik waar vandaan kwamen, zo gauw mogelijk eerst in de richting van zo'n bron. En iedereen die eigenlijk in de buurt woonde, ja, die kwam ergens op een moment op de dag daar wel langs. Dus het is ook een heerlijke plek om elkaar te ontmoeten. Leuke plek ook voor de jongelui, ja? Om iemand te ontmoeten. Het is bij de bron dat het steeds gebeurt. Zo komt Isaac aan zijn Rebecca. Zo komt Jacob aan zijn Rachel. Zo komt Mozes aan zijn Zippora. Allemaal bij de bron. Een bron met levend water. En de bron waarover het hier gaat, die is nog door Jacob gegraven. En dat water daar komt van, die vrouw zegt het is hier diep. Hallo, 32 meter diep is die bron van Jacob. Hij is er nog. Je kunt er nog heen. Jacobsbron. 32 meter diep. En Jacob die heeft hem gegraven op een stukje grond dat van hem was. Dat hij had veroverd. Dat hij zich had verworven in de buurt van Sichem. En hij had bij zijn heengaan dat land als erfenis gegeven aan zijn zoon Jozef. En met name aan de kinderen weer van Jozef. Manasse en Ephraim. Jozef zelf trouwens is, dat weten we uit Jozua 24, daar in de buurt ook begraven. Jozef was in Egypte overleden, maar ze hebben op een gegeven moment, toen ze terugkwamen uit Egypte, zijn beenderen meegenomen. En hij zit in Machpela, maar hij is daar in de buurt van de Jacobsbron begraven. Daar was overigens ook het graf van Jozua die het volk Israël binnenbracht. Jozua was ook uit de stam Ephraim, ligt ook daar begraven. Ephraim, dat is natuurlijk de naam van een stam, maar het is in de Bijbel vaak tegelijk een naam die gebruikt wordt om daarmee alle 10 stammen van Israël in het Noordrijk aan te duiden. En Jozef, nou ja, de naam Jozef, dat moet je uitleggen bij Jozef. Iedereen kent het verhaal van Jozef, die jongen die verkocht werd door zijn broers, die door de diepte heen ging, door het lijden heen ging, maar uiteindelijk redder van de wereld werd. Wat misschien niet zo bekend is van Jozef, is die merkwaardige tekst uit 1 Kronieken 5. Ik lees hem voor. Hij kreeg van Jacob het eerstgeboorterecht in plaats van Ruben. En hoewel Juda boven al zijn broeders uitgroeide en de belangrijkste stam werd en uit hem de grote leidsman voortkwam, bleef toch het eerstgeboorterecht bij Jozef. En wie weet hoe belangrijk eerstelingschap is in Israël en hoe dat verbonden is uiteindelijk met de grote leider en met Jezus zelf. Daar wijd ik nu even niet over uit. Bij dit soort dingen die ik nu oproep, wordt het al een stuk spannender om naar dat verhaal te luisteren. Want Johannes die vertelt niet zomaar wat. Die neemt heel veel gegevens op in dit verhaal dat ook vol weer zit met allemaal symboliek. En Johannes vertelt, en hier moest Jezus heen. Hij moest door Samaria heen. Naar de Jacobsbron. Naar het land Efraïm. Naar die omgeving waar het graf was van de eerstgeborene Jozef die daar op de opstanding wachtte. Hij moest daar naar die buurt waar ook Joshua begraven is. En zo heette Jezus ook zelf in het Hebreeuws. Hij is vernoemd naar Joshua. Jezus zeggen we dan in het Grieks. Hij is vernoemd naar Joshua. Degene die Israël het beloofde land inleidde. Hoezo moest Jezus daarheen? De mensen uit Juda, of uit Judea, zoals die provincie toen heette, de Judeërs, ofwel de Joden, hè, want zo is die naam ontstaan, Judeërs, Joden, uit Juda, die gingen niet om met Samaritanen. De Joden die lieten de Samaritanen figuurlijk, maar ook letterlijk links liggen. Als je uit Jeruzalem naar Galilea ging, dan ging je aan de overzijde voorbij. Ja, weet je nog, uit de barmhartige Samaritaan? Dan ging je aan de overzijde voorbij. Ze gingen over de Jordaan heen en via Perea en Decapolis naar Galilea toe. Dus dan liet je heel Samaria links liggen. Maar Jezus, zelf een Jood, moet door Samaria, staat hier. Nou, dan begrijp ik wel heel gauw, dat is geen gewoon moeten. Dit is weer datzelfde moeten waardoor hij ook in de woestijn komt, is hetzelfde moeten als dat je leest van hij moest lijden. Hier zit de Heilige Geest achter, hier zit God zelf achter dit moeten. Het gaat in ons verhaal vanmorgen niet om een beetje aardrijkskunde, daar gaat het bijna nooit in de Bijbel over. Het gaat om een geschiedenis. De geschiedenis die God zelf heeft met Jacob en zijn eerstgeboren zoon Jozef en diens zoon Efraïm. Efraïm, een naam voor dat hele oude Israël. De 10 stammen die in de 8e eeuw voor Christus in de ballingschap in Assyrië zijn gevoerd en die nooit meer terugkwamen. Vooral de leiders werden afgevoerd. Zo ging dat bij die deportaties. Hier en daar bleef nog wat eenvoudig volk over. En we weten uit 2 Koningen 17 dat de Samaritanen de afstammelingen waren van die mensen uit Efraïm, dat wat daar achtergebleven was, vermengd met allerlei heidenvolk, Goyim. En ze hadden een soort dubbele godsdienst ook daardoor, door die hele vermenging. Enerzijds kenden ze en eerden ze de 5 boeken van Mozes, de Tora. Ze eerden de God van de Tora. Anderzijds hielden ze er ook allerlei andere goden op na. Daar zitten ze ook allemaal beeldjes voor neer. En daarom had Ezra, daar heb ik nog niet zo lang geleden over gehad, Ezra en Nehemia, gezinschool kerk in die week. Ezra die had hen eenvoudig verboden om mee te werken aan de bouw van de tempel. Terwijl die Samaritanen die hadden daar uitdrukkelijk om gevraagd. Van, mogen we meehelpen aan de bouw van de tempel? Wij vereren toch ook de God van de Tora? Maar hoewel zij dat uitdrukkelijk vroegen, hadden Ezra en alle Joden besloten dat dat niet kon, want die Samaritanen die waren niet zuiver op de graad. En die Samaritanen waren door zeer gegriefd, en inmiddels was dat dan al meer dan 500 jaar geleden, Maar er was een diep conflict tussen de Samaritanen en de Joden. En kijk, nu gaat hier een Jood terug richting Efraïm, richting Jozef. Een Jood, nou, dit is niet zomaar een Jood. Dit is Joshua. Dit is, nog juister gesteld, veel groter dan Joshua, de Torah zelf. De eeuwige Torah, die bij God woonde van voor alle eeuwigheid. Hij is de eeuwige Torah, het woord van God in het vlees. Hij is het woord van God van den beginnen. Hij is de bron van heel de schepping. Hij is de bron van Jacob. Hij is de bron van Israël. Uit hem en om hem is Israël ontstaan. He, niet andersom. Om hem is Israël er. Uit hem zijn alle dingen. En hij gaat iets recht zetten. Hij gaat met Gods reddende trouw, met Gods verbondswoord, ook naar het Noordrijk, naar de 10 stammen, naar Efraïm met name. Hij gaat naar de streek waar Jacobs eerstgeborene ligt en waar Joshua ligt. Hij heet ook zelf, niet voor niets, Ben Jozef, want zo spraken de mensen hem aan. Zoon van Jozef, want ze dachten dat hij de zoon van die timmerman was. Maar tot de dag van vandaag, goed om dat te bedenken, is het zo dat bij de Joden over de Messias wordt gesproken op twee manieren. Een Messias ben David, dat is een koninklijke Messias uit Juda. En een Messias ben Jozef, dat is een leidende Messias. Als Jozef, leidend, voordat hij redder van de wereld wordt. Deze Joshua, Jezus, verbindt zich nu met het leven, verbindt zijn eigen leven nu met Jozefs leven. Zoals je dat ook steeds ziet, dat Jezus de geschiedenis van Israël, als het ware in zijn eigen leven, herhaalt. 40 jaar in de woestijn worden bij hem 40 dagen in de woestijn. Alles wat in de schriften staat, hij herhaalt het, hij neemt het op in zijn eigen leven. Hij zet zijn voetstappen in hun voetstappen, om hun bestaan zo in zijn eigen bestaan op te nemen en daarmee te verheffen, te heiligen, met God in het reine te brengen, bij alles wat er mis was gegaan. Hij verbindt zijn leven met het leven van Jozef. Want het gaat te ver om Jozef, Efraïm, links te laten liggen. Juda, de Joden. De Joden gaan te ver in hun oordeel over Sichem en Samaria en Efraïm. Het heil, de redding, is wel uit de Joden, wordt hier in vers 22 ook nog een keer bevestigd. Het heil is uit de Joden. Jezus, het heil komt uit hen voort. Maar het heil is niet van de Joden. Het is niet hun bezit. En het is ook zeker niet bestemd, dat heil, die redding, voor Joden alleen. Tegen de achtergrond van deze geschiedenis beschrijft Johannes hier in zijn evangelie dan die adembenemende ontmoeting met die vrouw. Die vrouw die daar bij de Jacobsbron haar hele voorgeslacht, haar hele volk vertegenwoordigt. Uit welke bron putten jullie? Vraagt Jezus aan de vrouw. Uit de bron van Jacob, de bron van Israël, meneer, klinkt het antwoord. Maar het is niet toereikend, hè, reageert Jezus. Je hebt steeds weer dorst. Wat zou je ervan vinden als ik je levend water gaf, waardoor je dorst voor altijd wordt gelest? Bent u dan meer dan onze vader Jacob, bent u meer dan Israël? Je moest dus weten, zegt Jezus, ik ben de bron van Jacob. De traditie waaruit jij put, zou zonder mij niet eens bestaan. Die vrouw rolt in dat gesprek van de ene verbazing in de andere. En uiteindelijk komt het gesprek op de Messias. Als hij komt, zo verwacht die vrouw, dan wordt het conflict een keer opgelost tussen de Samaritanen en de Joden. En Jezus bevestigt dat. Ja, dan wordt er niet meer gestreden of je op de Gerizim, het gebergte daar bij Sichem, of op Sion in Jeruzalem moet bidden tot God. Maar dan zal iedereen, waar ook ter wereld, in de naam van de Messias bidden tot de hemelse Vader. En die Messias, ik ben het, zegt Jezus, die tot jou spreek. En dan blijft hij daar nog 2 dagen. Wat een heling. Wat een verbinding van God uit via Jezus met deze mensen die met de nek werden aangekeken. En wat een revolutie. Hè? Stel je dat even voor, gewoon hier in Kampen. Ja, ik zie het al voor me hier in Kampen. Jezus die op de Nieuwe Markt komt en die daar gesprekken aanknoopt. Dag mevrouw, uit welke traditie put u? Ik ben Rooms-Katholiek, meneer. Wilt u mij wel wat water uitreiken dan, aanreiken uit uw bron, mevrouw? Meneer, wat vraagt u? U weet niet wat u vraagt. Ik weet niet wat u bent. U ziet eruit als een Jood of als een protestant, maar die gaan zeker niet met Rooms-Katholieken om. Mevrouw, het doet er niet toe of mensen Jood zijn of Israëliet, protestant of Rooms, of ze evangelisch zijn of gereformeerde gemeente. Ik ben de bron van al die tradities. Allemaal drinken ze een deel van de waarheid. Wilt u uit de waarheid zelf drinken? Wat een impact zou dat hebben op Kampen. Wat een reuring in die 32 kerkgenootschappen die we hebben. Hè? Zouden wij geloven? De impact op die vrouw, daar in Johannes 4, is enorm. Zij gelooft in deze Jezus, deze bron. En ze laat, ik heb dat niet meer gelezen, maar dat staat in vers 28, je kunt het nog nalezen thuis. Zij laat dan ook haar kruik staan. Ze laat haar kruik staan, staat er. Ze gaat niet eens meer putten uit die Jacobsbron, die 32 meter met dat touw trekken. Nee, ze geeft haar eigen traditie ter plekke op om zich met haar volk te laven aan de bron zelf, die haar levend water schenkt. De Torah, het woord zelf, zoals het woord verstaan mag worden en moet worden. De Torah die daar een levende lijve zichzelf uitlegt aan haar. 2 dagen lang spreekt de Torah tot het hart van dit volk. Dus als u hem nou ontmoet, de naam van de Messias, vergeet je kruik, vergeet je traditie, vergeet hervormd gereformeerd dominee die en dominee die, vergeet de hele handel, drink van het levende water. En ga wat anders kijken, wees wat voorzichtiger met dat je laten voorstaan op jouw geloof. Ja, maar dit onze bron, we hebben uit heel verschillende bronnen gezongen vandaag. Wij, onze bron, Hongkong, Jood, Protestant, Vrijzinnig, Luthers, Baptist. En wees nog voorzichtiger in je kritiek op anderen die volgens jou niet zuiver op de graad zijn. Jezus kijkt niemand met de nek aan. Hij zoekt ze op om over hun bronnen te spreken en hij wil zelfs wel uit hun bron, zelfs uit onze bron wel, drinken. Mag ik van jullie wat drinken? Maar die vooral zichzelf als de bron van alle bronnen presenteert. En dan blijft hij zomaar 2 dagen. Totdat hij op de 3e dag opstaat om als Joshua zijn volk mee te nemen naar een nieuwe toekomst. Amen.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die financieel niet rond kunnen komen en zich schamen om hulp in te roepen. Laten wij God bidden dat wij vertrouwen mogen wekken, zodat er hulp geboden kan worden.
Dankjewel. Laten we samen danken en ook bidden. Bij u, Heer, is de levensbron. Wat een stroom van water, wat een stroom van woord gaat er deze wereld door, gaat er door de geschiedenis. En u laat niet los het werk van uw handen. U komt op alles terug. U zoekt alles weer op. En verbindt u met heel die geschiedenis van uw volk. Met de geschiedenis van de volkeren. Met uw schepping. U laat niet los wat van u is. Wij danken u dat u ons zo in Jezus' naam hebt opgezocht. En dat wij in zijn naam, de naam van deze Yeshua, Messias, u mogen aanbidden. Waar dan ook, ook hier in het Open Hof, bij dit bronnetje. Dank u wel, daarvoor. Help ons uit de bron te leven. Help ons die dank om te zetten in de manier waarop we kijken naar anderen. Je niets links laten liggen, niet met de nek aankijken, niet verketteren. Maar beseffen hoe relatief ook onze eigen bron is. Hoe relationeel onze eigen bron is. Richt ons op de bron der bronnen. Mogen we zo veel meer als kerken de eenheid laten zien in uw Zoon Jezus Christus. Help ons erbij om daar iets aan te doen. En mogen we ook gewoon wereldwijd iets van de eenheid laten zien. Tussen Israël en de volkeren. Help ons daaraan te werken. Verzoening tussen allen. En dat het wordt één kudde onder één herder. Houd onze ogen open voor elkaar. Te zien waar de nood is, ook als dat financiële nood is. Help ons daar op de goede manier te helpen, dat de mensen hun waardigheid, hun trots niet ontnemen, maar dat ze die hulp dan ook met vreugde kunnen aanvaarden. Leid hen en ons allen verder. En wees bij allen in hun verdriet. U weet alle dingen, u weet van de nood van het leven. Daar buiten, maar ook hier binnen, mensen onder ons. U weet van verdriet, wat er is door verlies. Ik bid u voor de familie Sleurink in hun rouw. Laat de bron er zijn. Woord waar ze maar naartoe hoeven te gaan en u bent daar, u wilt daar zijn. Zegen ieder. In zijn of haar eigen omstandigheden. Met dat water, het woord van u. Zo bidden we u ook in de stilte. Voor anderen en voor elkaar. Alle gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden, zoals al is afgekondigd. We zingen zometeen tot slot uit Tussentijds lied nummer 5 in de veelheid van geluiden zoeken we het zachte suizen van het woord en van overal gekomen drinken we uit de ene bron. Tussentijds nummer 5.
heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.